Nieuw.
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 Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op Nieuwtoon.nl. Nieuwtoon. Advies en accountancy.
Je hebt hier de 6 huizen in de brand zien staan.
Hier, 125.
Op 125, ja. Dat stond in de brand. En ik was een van de eerste bij. Zeg, ik zou die meisjes langs de randen lopen. Ja. Ja, ja. En ik denk, wat is dat hier? Dus ik vroeg op de ouderwetse mobielefoon. Ik zeg, kunt u even een brandweerautootje sturen met een paar netjes? En stuur maar een paar autootjes meer, want het brandt niet goed. En toen kwam de eerste brandweerwagen en die rolde meteen zo'n zeil uit. En toen moest je met 8 man zo'n zeil vasthouden en dan sprongen ze naar beneden. Dus er sprongen eerst 2 meisjes naar beneden en die zette ik in mijn auto, want die stond voor de deur te draaien in het vul een graad of 3. En toen sprong die man naar beneden. Maar spierde daar die man. En ik zei ook tegen hem, ga maar in die auto zitten, want we moeten er nog meer springen. Dus hij ging in die auto zitten met die 2 meisjes. En toen sprongen nog wat meisjes naar beneden. Die gingen in die andere auto zitten allemaal. En uiteindelijk moesten wij ze naar het majorhotel brengen. En toen stapte ik in die auto en toen zat die man die zat voor en die zat te halen. Ik zei, mens, zo, dan moet je toch op, man. Je komt godverdomme aan het branden op pand. Je had me wel kunnen verbranden. Je had hier lang meer gezeten. Ja, maar hij ging helemaal storten. Kleren liggen nog boven. Nou, dat vergeet je levensdagen niet meer, jongen. Dat, fantastisch. Ja.
En het leuke was ook Hans Peters van de Telegraaf. Die kwam ook op Kees zijn oproep af.
Ja.
En die kwam aan en die ziet boven, voor het raam, iemand nakend staan met zijn armen wijd. Ja. En met die vlammen achter hem, helemaal in paniek. En die maakt die foto. En ze hebben op de redactie van de Telegraaf een discussie gevoerd. Moeten we nou het balkje voor zijn ogen doen of voor zijn leuter? Ja.
Ja. Zijn die tijden er nog, dit soort tijden?
Ja. Nee, ik geloof het niet. Maar.
Nou, ik kan er nog wel wat over vertellen, man. Dan moet je even de dingen uitzetten.
Ja. Jan en Kees kijken er met weemoed op terug. De taxiwereld was voor hen vroeger lachen, gieren en brullen. 'S Nachts rondrijden, sterke verhalen. Maar dat zorgeloze vrijbuitersgevoel, dat zijn ze al lang kwijt. De taxiwereld zoals die was, is niet meer.
We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. En inmiddels gaan er heel veel taxichauffeurs naar binnen op het politiebureau Warmoestraat. En dat is toch niet de bedoeling? Ze worden allemaal naar binnen geduwd.
Mijn naam is Sander het Sas. Het is de Amsterdamse taxioorlog gaan heten. En 6 jaar lang doe ik er intensief verslag van voor radio en tv.
Jullie willen Nu gaat het echt mis. We komen beklemd te zitten.
Ja, met honden knip al even onder handen genomen natuurlijk. Dus wat geslagen.
In 6 afleveringen duik ik terug in mijn archieven en praat ik met hoofdrolspelers van toen en ontdek ik nieuwe dingen die ik als jonge verslaggever nooit heb kunnen plaatsen. Ik val van de ene in de andere verbazing. Vandaag aflevering 3. Betrokkenheid van de onderwereld. In de vorige aflevering horen we dat directeur Dick Grijpink en de 2 bestuursleden van de TCA zijn gearresteerd.
Want ik weet zelf maar al te goed dat ik me nooit heb schuldig gemaakt aan wat voor manier van verrijking dan ook nog geen gulden. En als je er dan van beticht wordt, ik ben er zo ongelooflijk kwaad over.
Het trio wordt beschuldigd van onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Het oplichten van chauffeurs, witwassen van crimineel geld en afpersing en het uitlokken van geweld. Zelf hebben ze altijd alle beschuldigingen ontkend. Taxichauffeur Jan den Hartog is al jaren bestuurslid namens de taxichauffeurs zelf, maar krijgt nooit inzage in wat zich werkelijk in de centrale afspeelt. Hij gaat noodgedwongen waarnemen als directeur en weet niet wat hij meemaakt.
Toen Janmaat van Gelderen en Grijpink die werden opgesloten, toen moest er een tijdelijke directeur aantreden. Dat werd ik. En er kwam op een gegeven moment een fax binnen uit Saoedi-Arabië. En dat ging over $100.000.
Uit Saoedi-Arabië.
Saoedi-Arabië, ja. Okay. Ik denk, nou, daar hebben wij toch weinig taxis rondrijden. ik weet niet hoe dat zit. Ik denk, nou, verrek. Dan, weet je wat, ik bel die Erik Bos eens op. Eens kijken, misschien weet hij wat het...
En Erik Bos was de registeraccountant.
Die de boeken controleerde altijd. Ja. En altijd goedkeurde, ook. Maar ik bel hem op. Ik zeg, luister, ik heb hier een fax uit Saoedi-Arabië over $100,000. En ik begrijp er helemaal niks van. Oh, daar hoef je niks mee te... Ik kom eraan. Dus toen kwam hij fysiek zelf naar de centrale, meteen. En hij zei, ja, geef maar naar mij, dat handel ik wel af. Hoef je niet druk om te maken. Dat. Nou,
ik hij was natuurlijk wel zo bij de hand
om voordat hij kwam en dat ding meekreeg, om er even een kopie van te maken. Daar is hij ook later op veroordeeld. Want je mag natuurlijk nooit als registeraccountant die de boeken controleert, mag jij je met die zakelijke dingen bemoeien van, oh, dat handel ik wel even af, die $100,000. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat kan inderdaad niet. En deze registeraccountant wordt dan ook op de vingers getikt door het tuchtcollege. Jan ontdekt dat er meer niet lijkt te kloppen in de administratie. In zijn ogen wordt er bij de TCA gefraudeerd. Dat zit zo. Taxichauffeurs kochten vergunningen van de bestuursleden Jan Maat en Van Gelderen. Daarvoor denken ze leningen af te sluiten bij een bank. Maar eigenlijk komen die leningen van een bedrijf dat in handen is van diezelfde bestuursleden. En dat bedrijf hanteert woekerrentes van 19%. Jan zegt hier in 2004 al het volgende over.
Ja, Jan Maat en Van Gelderen die hebben op een gegeven moment hun bedrijven verkocht aan de chauffeurs die toen bij hun werkten. Die konden dat niet gefinancierd krijgen. Die bedragen, dat waren tonnen mee gemoeid. En dus bedachten ze iets. Zij gingen een buitenlandse bank geld voor hun laten betalen. En dat bleek achteraf helemaal geen bank te zijn. Dat was een bedrijf van hunzelf. En ze noemden dat de Desk Bank Limited. Maar het was helemaal geen bank. Het was gewoon een bedrijf van Jan Maat en Van Gelderen zelf. Gevestigd in Dublin. En zodoende hebben ze die chauffeurs geld laten betalen.
Jan Maat en Van Gelderen proberen die chauffeurs dus eigenlijk twee keer uit te knijpen. In een gesprek dat ik in 2004 heb met de oud-taxidirect-directeur Peter Vonkert wordt hier ook over gesproken.
Degene die het meest hebben geprofiteerd van het monopolie van de taximarkt in Amsterdam was natuurlijk het bestuur van de TCA. De mensen die hebben via slinkse leaseconstructies, ze konden die vergunningen niet betalen die ze zelf uitgaven. Dus die chauffeurs die werden aangetrokken van nou kom bij ons en dat tonnetje dat financieren we wel en die twee tonnetjes financieren we ook wel. En wat er met dat geld gebeurd is, daar is heel veel onderzoek naar verricht. Nee. Er zijn ook heel veel dingen van aangetoond, maar er gebeurt dus niks.
Nee.
Maar de doorsnee chauffeur, die viel niks te verwijten, die zocht een broodwinning, die had een vak, die denkt ik doe gewoon mijn vak, ik oefen gewoon mijn beroep uit en ik los die schuld in de loop der jaren af.
Dat er niets gebeurt, klopt niet helemaal. De politie heeft 15 man op de zaak gezet. Het onderzoek naar de TCA-bestuurders wordt geleid door Bram Remijnse. Een serieuze man die Jan en Kees aanvankelijk heel voortvarend vinden. Over hem in de volgende afleveringen meer. Remijnse wil helaas niet aan deze podcast meewerken. Het onderzoek heet De Marionet. Een verwijzing naar de verhouding tussen TCA-directeur Dick Grijpink en bestuursleden Hans Janmaat en Bub van Gelderen. Want die laatste twee zouden Grijpink aan de touwtjes hebben. De metafoor van de marionet die bevalt me wel. Maar of Janmaat en Van Gelderen de touwtjes echt zelf in handen hadden? Terug naar Kees en Jan.
En dan kom je in de situatie dat je dus denkt van waar ben ik in vredesnaam terechtgekomen.
Ja, het wordt steeds duidelijker natuurlijk. Zeker als je mensen 3 weken in de bak zet. Nou, dat is niet zomaar. Dan is er echt wel iets aan de hand. Dat kan in Nederland niet zomaar eventjes. Dus dan is er genoeg aan de hand. Maar hoe erg het echt was, daar kom je pas later achter.
Het politiedossier komt enkele maanden later in handen van het Parool en de Telegraaf. En de journalisten Bart Middelburg en John van de Heuvel.
Dat hele dossier leest natuurlijk ook een soort van jongensboek. Maar dan een slecht jongensboek, want het was natuurlijk heel heftig wat er allemaal in werd beschreven. Ja. Maar dat was ook wel bijzonder, ja.
Pas nu vertellen Jan en Kees dat zij een rol hebben gespeeld in het verstrekken van het politiedossier.
Ik deed een heleboel dingen op mijn eigen houtje, zonder dat Jan het wist. Maar Jan deed toevallig steeds hetzelfde. Ik pikte bijvoorbeeld een procesverbaal van 750 pagina's uit de taxi's te halen. Gaf ik zo en zo van heuvel. Bang. Maar Jan had het een dag eerder of een dag later had hij het gedaan en die had het aan het bureau gegeven.
Bart Middelburg.
Bart Middelburg, midden in de nacht.
Twee uur. Ik zeg, kopieerde die handel.
Maar kopieer. Maar ik had het niet tegen Jan gezegd, want ik denk, ik ga me smoel. Want stel je voor dat hij het niet goed vindt. Snap je?
Ik deed precies hetzelfde, alleen met een andere journalist.
En het was wel of we af en toe afspraken met elkaar hadden, terwijl we helemaal geen afspraken hadden, maar wel dezelfde gedachtegang steeds hadden.
Maar jullie hebben elkaar uiteindelijk wel helemaal gevonden, toch?
Ja, natuurlijk. Want toen ik tegen hem zei, ja, ga nou met de politie praten, want dit loopt uit de klauw. Toen kwamen we eigenlijk een beetje meer bij elkaar toe. En toen gingen we ook beter overleggen wie wat deed steeds.
Het politiedossier is honderden pagina's dik. En die had ik als jonge verslaggever ook wel in mijn brievenbus willen krijgen. Kijk, ik had in die tijd al heel veel contact met Kees en we hadden een afspraak. Als er wat is, dan bel je me. En Kees die belde me dan bijvoorbeeld om 3 uur 's nachts wakker om te vertellen dat de Overtoom was afgesloten. Daar had ik natuurlijk niks aan. Maar zo'n politiedossier waar ik als jonge verslaggever van droomde, dat bracht die ijskoud naar mijn concurrent. Ik heb het hem inmiddels vergeven hoor. En bladerend door dat onderzoek zie ik waar de politie de 3 mannen van verdenkt. Er wordt volgens de politie althans onder meer geld witgewassen via bedrijven op Cyprus die in handen zijn van Janmaat en van Gelderen en waar vervolgens vastgoed op de wallen mee is gekocht.
Het waren een paar kinderparadijzen bij, maar het meeste waren die roeipanden, zo gezegd. En die werden wel 3 keer in het jaar gekocht en verkocht. Ze gingen voor 60 weg en ze werden teruggekocht voor 180 en dat soort
dingen. Carousel verkopen. Ja, carousel.
Was dat een soort witwas iets?
Ja, dat is witwassen.
Als ik mijn bandjes terugluister, hoor ik Hans Janmaat zelf zeggen dat er niets raars aan de hand is. Maar toch wil hij daar verder niet op ingaan.
Daar gaat u niet aan. Kijk, als ik mijn zakelijk verkeer doe, in mijn zakelijke belangen doe, buiten de taxistraat, niets met de taxistraat te maken heb, ik helemaal geen behoefte aan om u daar wat over te vertellen.
Hans Janmaat, die wordt op een gegeven moment gepakt met 250.000 in zijn zak. Op weg naar Cyprus. Laten ze gewoon lopen, tuurlijk. Die hoort erbij. Daar doe je niks tegen. En als ik met een gestolen briefje van 100 loop, nou, dan moet ik maar oppassen, want de belastingdienst kon mijn huis nog afpakken. Nee, ze laten het met 250.000 gewoon lopen. En Bart Middelburg beschreef gewoon precies dat geld via zo'n omweg gebruikt werd om op de wallen panden te kopen.
Het Parool schrijft op 9 mei 2003 dit over de Cypriotische witwasconstructie.
Het wordt volgens ingewijden niet uitgesloten dat al dat zwarte geld afkomstig was van de topcriminelen Sam Klepper en John Miremet. TCA zou, volgens die theorie, min of meer een verlengstuk van het criminele duo zijn geworden en justitie neemt dat in de strafzaak graag nog even mee.
Paul Vugts is als misdaadjournalist bij die publicatie betrokken en vertelt het volgende over het taxitrio.
Zij werden ervan verdacht verduistering en oplichting van hun eigen chauffeurs en al. En dat gaat natuurlijk allemaal terug naar die taxinummers en hoe dat rond die taxioorlog is gegaan.
Ja.
Maar zij werden vooral ook in dat onderzoek gezien als verlengstuk van John Miremet, een hele zware crimineel die inmiddels is geliquideerd in 2005 in Thailand.
Hoe serieus waren die
verdenkingen? Nou, zij werden ervan verdacht dat zij witwasten voor John Miremet. En Miremet heeft later in de Telegraaf zelf wel gezegd dat die taxicentrale van hem was. In zulke termen praten ze natuurlijk. En dat betekent niet dat het op de Kamer van Koophandel op zijn naam staat.
Nee,
maar dat
hij gebruikte de facto de taxicentrale om geld te
wassen. Als witwasvehikel. Ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat is misschien technisch. Maar er gaat natuurlijk zoveel ritten en zoveel geld in om. Dat je daar wel constructies kunt bedenken om wit te wassen.
Dat Telegraafartikel dat Paul noemt was van John van der Heuvel. Hij heeft in die tijd veelvuldig contact met de beruchte Miremet.
En die gaf dus voor een deel opening van zaken. Dus dat was buitengewoon interessant. Ik ben er een aantal keer geweest in die villa in Neerpelt waar hij toen woonde. Het bijzondere van Miremet was, wat je natuurlijk wel vaker ziet bij criminelen, dat ze hele verhalen vertellen, maar dat de onderbouwing dan toch voor een heel groot deel ontbreekt. En hij had alles wel heel goed gedocumenteerd. Dus ik kreeg hele pakketten dossiers mee. Inschrijvingen bij Kamer van Koophandel over een hele takkenbos aan vennootschappen waar ze bij betrokken waren. En toen kwam op enig moment kwam ook het verhaal over die TCA. En die opmerking is me altijd wel bijgebleven. Want hij legde dat gewoon heel klip en klaar uit. De TCA, dat is eigenlijk van mij. Hij had daar dus heel veel geld in zitten. En hij was eigenlijk gewoon een van de grote investeerders. En dan bedoel ik het investeren met crimineel, met fout geld. Waarschijnlijk van drugshandel afkomstig. En dat had hij in die TCA gestoken.
Ja, en die TCA was dan een soort witwasbedrijf. Ja,
witwasvehikel. Waardoor ze dus eigenlijk gewoon zwart geld konden witten. Want nou ja, goed, je hebt je er inmiddels ook goed in verdiept. Die geldstromen die binnen die TCA zeg maar rondgingen, die waren zo ondoorzichtig. Zo niet te traceren eigenlijk. En daar zat natuurlijk gewoon de kracht van het hele witwasverhaal voor die onderwereld. Die zochten, zeker in die periode, toen eigenlijk de hele aanpak van witwas een beetje van de grond kwam, die zochten gewoon naar vehikels waarmee ze geld konden witwassen. Nou, dat was die taxicentrale was de ultieme natte droom voor ieder crimineel.
Ja. Ook omdat natuurlijk iedereen betaalde nog cash. Dus ja, op die manier, weet je, dat was geen enkele controle op.
En kijk, ga je dan in zee met een bedrijf waar gewoon een normale moraliteit heerst, dan weet je als crimineel, ja, dat heeft niet zoveel zin. Want als dat gewoon een nette club is met een goede boekhouding, ja, daar hoef je niet aan te kloppen. Maar dit was natuurlijk een hele gemankeerde moraliteit bij het bestuur. Dus die vonden elkaar prima. Dat was van vestzak naar broekzak en lekker elkaar uit de wind houden en elkaar het balletje toespelen en geld witwassen. Ja, en zo ging dat. En Jan en Kees, die kwamen daarachter op een moment. En die gingen daartegen vechten. En dat vind ik buitengewoon knap hoe zij dat in die periode hebben gedaan. Met eigenlijk wel gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid. Want daar zaten die gasten natuurlijk helemaal niet op te wachten. Op twee van die, je zou het klokkenluiders kunnen noemen. Maar het ging eigenlijk veel verder nog. Eigenlijk waren ze gewoon aan het vechten tegen de maffia.
Dus de georganiseerde misdaad heeft de touwtjes in handen bij de taxicentrale Amsterdam. Dat is geen gerucht, dat zeggen ze zelf. In totaal zitten de heren Grijpink, Janmaat en Van Gelderen 4 weken vast. En dat is echt behoorlijk lang, maar niet geheel onverwacht. Zoals je al eerder hoorde, zegt Grijpink daar al voor de arrestatie het volgende over.
Ik heb namelijk met de heren van de politie en justitie niets te bespreken. Dus dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ik wel, als men met mij wenst op te pakken, dat het ook wel enige tijd kan duren voordat ik weer op vrije voeten ben.
Zit je er tegenop?
Nee, ik zie er niet tegenop. Ze bekijken het maar. Maar ik kan u één ding verzekeren, dat daarna dat muisje nog een staartje zal hebben.
Dat trio zit vast. En Jan neemt waar als directeur bij de TCA. Hij gaat aan de slag met de heikele kwestie over het gebruik van de taxipalen, de speciale telefoonpalen op de standplaatsen. Grijpink wil niet dat de concurrent gebruik van de palen kan maken, iets waar de gemeente bij de rechter iets aan probeert te doen, maar tevergeefs. Dick Grijpink.
Kijk, we hebben gelukkig in Nederland nog wel de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen. En we zullen die stappen uitputtend benutten. Dus wat dat betreft, ik heb ook goede hoop dat onze palen eind van dit jaar, dan praten we over 2001, er nog steeds zullen staan.
Maar met Jan valt beter te praten, zo ontdekt de gemeente. En ze slaan hun slag als de drie mannen vastzitten. Jan sluit een deal met wethouder Frank Keuler.
Kijk, dat hele verhaal van die palen, dat was ook een onzinnig verhaal natuurlijk. Je kan natuurlijk niet in een nieuwe wet zeggen van die nieuwe standplaatsen allemaal. Er mag één iemand komen, maar onze communicatieapparatuur hangt daar. En er mag verder helemaal niemand aankomen. Dat kan niet. Er moet gelijkheid zijn op die plekken. Dat is natuurlijk gewoon een totaal onzinnig verhaal. Alleen maar opgehangen om de boel verder op te jutten over die palen, weet je wel. Dus ik denk, nou, wat een onzin, ik ga er gewoon een eind aan maken. Dus ik heb gewoon die Frank Keuler gebeld. Ik zeg, luister Frank, we moeten eventjes wat afspreken, want we gaan daar een einde aan maken aan die palen. Oh ja, zegt hij. Nou ja, oké, dat gaan we doen. En dan ben ik naar hem toe gegaan. En daar hebben we dan een verklaring over opgesteld. Van oké, als die nieuwe standplaatsen er komen, dan kan er geen uitzondering zijn dat één bedrijf wel communicatieapparatuur erop heeft hangen en een ander niet. Dat kan niet. Weet je wel, dan moeten er aparte standplaatsen komen voor verschillende bedrijven. Dan kan het wel. Maar dit kan niet. Nou, ja,
de afspraak was ook dat het visgat standplaatsen zou worden. Nou, dat is natuurlijk een lachertje. Als je het laatste plein een visgat standplaats wil maken, heb je het hele plein al nodig.
Ja.
Dus dat gaat niet.
Nee, maar ook de overheid zelf ging er ook.
Maar goed, eigenlijk zeg je dus, jij hebt een einde gemaakt aan die palen, ja, aan die, heb ik aan ook die taxipalen.
Ja, ja, dat is me ook persoonlijk door Joker Plomp ernstig kwaad gekwaald.
Ja, dat was Taxi Joker, was dat? Ja. Hè? Dat is de. Ja, de ja. Maar uiteindelijk komen die drie heren komen weer uit. Nou ja, ze zaten niet in de gevangenis, maar ze zaten vast. Hè? Ja. Hoe reageerden ze daarop?
Oh, die Grijpink die had dat gehoord natuurlijk. En ja, wij hadden dan een overeenkomst over gemaakt van Keulen en ik. En daar stond gewoon met hele simpele bewoordingen in wat ik net uitlegde. En die Grijpink die ging weer eens bij de hand doen. Hè, want hij denkt dat hij verstand heeft van taal. Nou, geen zak. En die ging mij vertellen, kijk eens jongen, je hebt je zo verschrikkelijk in de luren laten liggen. Want jij begrijpt eigenlijk niet wat deze tekst betekent. Want die Keuler is veel slimmer dan jij en die heeft iets opgeschreven wat jij niet hebt kunnen. Dat heb je gewoon niet begrepen. Ik heb hem niet eens antwoord gegeven, ik ben zo weggelopen. Weet je, dan gaat hij mij vertellen iets over Nederlandse taal. Terwijl hij weet zelf niet eens wat die woorden betekenen. Zo ging het altijd. Er was niet te praten met hem. Hij is gewoon net te gek.
Maar hij was boos op je.
Tuurlijk waren ze boos. En nou ja. Dat, maar hij zal niet toegeven van jongens, het is uiteindelijk. Hij had ook niet anders gekund. Hij was alleen maar dolblij dat ik het gedaan had. Anders had hij zelf later moeten toegeven dat het natuurlijk een onzinnig verhaal was helemaal over de palen. Dat was het ook. Dat kon gewoon niet. Dat kan niet.
Als Grijpink, Janmaat en Van Gelderen vrijkomen, vinden veel chauffeurs dat zij niet meer in functie kunnen blijven zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt. Ik grasduin opnieuw door de tientallen bandjes uit die tijd die in mijn opslag staan. Als ik tussen de bandjes snuffel, vind ik een interview waarop Jan flink van leer trekt tegen het trio.
Wat ik wel heb gezegd toen zij terugkwamen, in ieder geval in het bestuur, waar ik dus deel van uitmaakte, dat ik vond dat vanaf dit moment het voor hun onmogelijk was, voor Janmaat en Vergelderen, om gewoon door te functioneren als bestuurslid. Je kan niet beschuldigd worden van zoiets en dan 30 dagen in de gevangenis zitten en dan gewoon maar net doen alsof er niks gebeurd is en gewoon maar verder gaan met je bestuurstaken en een bedrijf waar 2000 mensen in werken blijven vertegenwoordigen. Dat kan niet. Maar ja, zij zeiden gewoon van nou, zelfs al worden we ergens voor veroordeeld, dan gaan we nog niet weg.
Deze uitspraak wekt de woede van het trio dat keiharde maatregelen neemt. Ondanks hun aansluiting en de hoge contributie krijgen kritische chauffeurs ineens geen werk meer. Als ik de bandjes doorspoel, vind ik opnames van Albert Kloppenburg, een bekende chauffeur in Amsterdam met een enorme rode snor.
Ik ben ook echt een hardenier, een TCA-man. Maar ik kan me niet verenigen met het beleid op dit moment. Ze willen me er min of meer uitzetten of proberen te intimideren via een omweg. Nou, ja, kijk,
hoe doen ze dat dan?
Door verhalen op straat te brengen, een pamflet in de centrale te hangen, waar ik als snortaxi. Het blijkt dat als je dus de waarheid zegt, of denkt de waarheid te zeggen, of dat je agiteert, dan moet je grof zeggen op sodemieteren.
Klare taal. Een andere chauffeur, Nico Lemaire, heeft zich kritisch uitgelaten over het TCA-bestuur in een intern taxiblaadje.
Het is een soort prik, klaar. En ik bedoel dat daar zo keihard op gereageerd.
Ja, want wat is er gebeurd? Er is op gereageerd.
Ik heb een brief gekregen dat ik dus voor €1000 werd beboet. En,
waarom was dat? Omdat ze het niet eens maar waren met de inhoud?
Niet eens. Er was smaad was er gepleegd, maar hij loopt niet naar een burgerrechter. Hij doet dat dus intern met zijn gabbertjes.
Hoeveel moest u betalen, zei u?
€1000.
Ja. Heeft u die betaald?
Nee, dat ging niet, want ik bedoel, ik heb net 5 maanden ben ik ziek geweest en ik heb geen inkomen gehad. En toen ik terugkwam, toen werd ik dus al uit het rasta vandaan geflikkerd. En ja, dan heb je bijna geen inkomen. En dan kan je niet verwachten van iemand om €1000 te gaan storten. Dus dat had die man dan ook moeten zien. Maar ja, dat wilde hij gewoon niet zien. Hij wilde gewoon de boel desastreus maken.
En toen heeft u een brief gehad, hè? Die heeft u hier?
Nee, ik heb de eerste brief was die van €1000. En de laatste brief is in feite dat ik dus En die zal ik even voorlezen. U heeft door de directie opgelegde boete van €1000 niet tijdig overgemaakt op onze girorekening. Derhalve heeft de directie besloten. Volgens mij bestaat de directie maar uit één directeur, hoor. Om de boete om te zetten in de maatregelen genoemd in artikel 10 lid 1 onderdeel D van het tuchtreglement van taxicentrale Amsterdam BV. En in de overeenkomst genoemde toestemming in te trekken voor een periode van 40 aaneengesloten dagen aanvangend op dinsdag 30 juli 2002. Hoogachtend. En dan staat hij met MR erbij, hoor. Taxicentrale directeur meester H.J. Grijping, algemeen directeur dus.
Wat betekent dat?
Want ik bedoel, je kan het hier niet eens goed uithalen, maar dat ik dus eigenlijk 40 dagen aaneengesloten uit het Rasta gegooid word.
En Rasta is het systeem waar de aangesloten chauffeurs hun ritjes op binnenkrijgen. Kritische chauffeurs worden dus uitgesloten van het systeem en dus van werk. En Grijping speelt voor eigen rechter. Ook Jan den Hartog en Kees Meester moeten het ontgelden. Zo laten ze me in die tijd al weten.
Want even voor de duidelijkheid. U heeft hiervoor een systeem. Met dat systeem wordt u aangestuurd of kan u aangestuurd worden door de taxicentrale. Op dat systeem krijgt u de ritjes binnen. Maar daar komen dus geen ritjes meer op binnen, begrijp ik.
Nee, je staat gewoon 1,5-2 uur in het systeem te wachten voordat je een ritje hebt. Nou, dus waarvoor moet ik dan nog in het systeem blijven? Ik heb bij de rondjes gereden. Of zelf zorgen dat je een beetje vast werk hebt.
Eerst was het de TCA tegen de rest van de wereld. Nu wordt het een interne strijd. In de volgende afleveringen wordt het steeds gevaarlijker voor Jan en Kees. Er wordt een groep kooivechters ingehuurd om de chauffeurs te intimideren.
Toen ik een certificaathoudersvergadering bezocht, toen ik daar naar binnen wou, nou, dan moest ik tussen 6 van die gasten doorlopen. Dan word je van alles even toegefluisterd. Hè, als je daar tussendoor loopt, onder andere zei ik, nou, jij was toch al dood.
Het blijft niet alleen bij woorden.
Ik moest op een storing afkomen in de taxicentrale. En ik kon die storing niet zo gauw genoeg vinden. Maar ik had mijn vrouw bij me met een vriendin. En die rijdt op de gooisje weg. En er komt een auto van achter. En die rijdt midden dwars door mijn auto heen. En aan de achterkant. Ik kon hem zo sturen dat hij in de achterkant kwam.
Er wordt een aanslag gepleegd op Kees. Hij komt met de schrik vrij. Maar hij is niet het enige doelwit.
En het was achter in Geuzeveld. Hij zei, Jan, daar is hier iets niet goed hoor. Alle straatlantaarns zijn uit hier. Dat huis is volgens mij helemaal niet bewoond. En er zitten hier gasten, die zitten mij aan te kijken. Die zitten in een auto hier. Ik zeg, instappen, wegwezen, nu weg.
Dat in de volgende afleveringen van De Taxioorlog. Je kunt natuurlijk niet wachten tot de volgende aflevering, dat begrijp ik. We hebben in de BNR-app gratis alle afleveringen alvast klaarstaan. Kun je lekker bingen. Op alle andere plekken vind je volgende week natuurlijk ook gewoon weer een nieuwe. Maar dan zal je wel even moeten wachten.
Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.